Wij hebben overigens nog enige andere synoniemen, andere uitdrukkingen, waarin deze functie van leraar, opziener, oudste, herder, beschreven wordt, of althans wordt aangeduid. In de eerste plaats hebben wij de uitdrukking ook nog van oikonomas, vertaald met uitdelers voor de gelegenheid. Dat is in 1 Korinthe 3, om te beginnen. 1 Korinthe 3. Ja, die lees ik eerst even. 1 Korinthe 3 vers 5, daar kom ik later nog wel verder op terug. 1 Korinthe 3 vers 5. Wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt en dat gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft? Daar wordt die functie aangeduid als dienaar. En dat is toch wel enigszins van belang, want dat is het woord dat wij kennen als diaken. Diakonos, dat is het Griekse woord. De functie van diaken, het gebruik van het woord diaken in onze tijd, is ontleend aan dit woord in de Bijbel. En ik vestig uw aandacht op dat hier sprake is van Paulus en Apollos, die het woord van God hebben gepredikt in de eerste plaats in Korinthe, dat was Paulus met name, en daarna ook hebben onderwezen, dat was ook Paulus, en in hoge mate daarna Apollos. Maar in hun functies worden zij beschreven als dienaren, als diakenen. Dat wil zeggen dat wel degelijk ook de prediking van het woord van God bedoel ik uiteraard, dat dat valt onder dat begrip diaken. Dat is in ons gewone taalgebruik, in ons kerkelijk taalgebruik, is dat verwarrend, omdat we daar het woord diaken gebruiken voor alle functies die er zijn die juist niet gericht zijn op de prediking van het woord van God. Of althans, dat wordt niet de functie van een diaken geacht te zijn. Maar niettemin, om het populair te zeggen dan, de dominee, of hoe je de man noemen wil, is wel degelijk naar Bijbelse maatstaven een diaken. Het punt is echter dat de koster ook een diaken is, net als de dominee, maar toch heeft hij een andere functie. En het enige wat ik ervan kan zeggen, even snel, want zoveel tijd heb ik daar vandaag niet voor, is dat wij in 1 Timotheus 3 naast elkaar vinden het opzienersambt, dat heb ik u gelezen uit 1 Timotheus 3. En een eindje verderop in hetzelfde hoofdstuk wordt gesproken over de diakenen, over de dienaren. En het hele punt is dat een opziener wel een diaken is, maar een diaken nog geen opziener. Per slot, het woord diaken betekent gewoon dienaar. Het is heel goed vertaald, ik zou niet weten wat eraan toe te voegen zou zijn. Het is namelijk een dienende functie en alle dienende functies worden nou eenmaal met het woord dienaar aangeduid. Althans, de persoon in kwestie wordt daarmee aangeduid. En Paulus en Apollos worden hier benoemd als dienaars. Dat wordt later nog trouwens vele malen herhaald. Ook in andere schriftplaatsen waar Paulus zegt, ik ben een dienaar van Christus, ik ben een dienaar van het evangelie, ik ben een dienaar van de gemeente. En elke keer staat daar, of bijna elke keer staat daar het woord diaken. Maar goed, ik ga verder naar 1 Korinthe 4, dat is bij mij dezelfde bladzijde. 1 Korinthe 4, waar het weer staat, namelijk, alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus. En het ons slaat in elk geval op Paulus en wellicht op Sosthenes, die geacht wordt de medeschrijver van deze brief te zijn. Maar het doet nou niet zoveel ter zaak. Het ging over Paulus en Apollos in hoofdstuk 3. En hier wordt dus dat begrip dienaar herhaald. Maar er wordt meteen een ander woord aangekoppeld. Alzo houden ons en ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers der verborgenheden Gods. Zij zijn dienaren, maar dat is een algemene aanduiding. Wat doen ze dan precies? Nou, als hier het Nederlands volgt, zij delen uit. Dat is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling, maar hij is wel wat erg zwak. Dat komt omdat erachter staat der verborgenheden gods. Want eigenlijk dit woord is oikonomos, dat is ons woord econoom. En letterlijk betekent het, dat wil zeggen volgens de etymologie, betekent het de beheerder van een huis. Een huisbewaarder. Men vertaalt het ook met rentmeester. Een paar keer in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dan wordt die rentmeester genoemd. Maar het is beheerder. En onder dat beheer valt onder andere het uitdelen van het een en ander. En in dat verband wordt de term hier ook inderdaad gebruikt. Want wat delen ze dan uit? Verborgenheden gods. Als je bij oikonomos vraagt wat beheert de man, dan is het antwoord oikos, het huis. Maar de huisbeheerder is ook verantwoordelijk voor al wat in het huis is. En in dit geval staat erbij verborgenheden gods. En dat dat er zo staat hier, is omdat met name die Corinthiërs niet de minste belangstelling aan de dag legden voor de verborgenheden gods. En die verborgenheden, maar ja, dat is weer een ander onderwerp min of meer. Die verborgenheden hebben alles van doen met de specifieke positie van de gemeente, het volk van God, de gelovigen, het gelovige overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. En het specifieke ervan is dat hoewel die gelovigen verzameld worden uit de volkeren en hier op aarde wel degelijk ook bepaalde verantwoordelijkheid dragen, worden zij geacht niettemin een hemelsvolk te zijn met een hemelse polytuima. Dat wil zeggen een hemelse wandel of burgerschap. Bovendien ook een hemelse roeping. En daarmee ook een hemelse erfenis. En dus een hemelse toekomst. Een hemelsvolk. Een volk wat niet primair hier op aarde een plaats heeft, maar in de hemel. Dat is een hogere positie dan de aardse. En daar had men vroeger ook al moeite mee, omdat de mens nou eenmaal van zichzelf weet dat hij hier op aarde leeft. Dat is één ding. En het andere is, men heeft er moeite mee omdat men graag hier op aarde iets wil zijn. En als je dan zegt, maar dat is niet de bedoeling, we hebben een hemelse positie, dan is het net of men dat als iets lagers beschouwt dan de aarde. Maar begrip als hoog en laag, die zijn ontwijfelachtig, hè? Dat weet je, dat is politiek al niet meer correct eigenlijk. Dat is op de grens van wat je nog zeggen mag eigenlijk, hè? Dat weet u toch, hè? Maar wij als gelovigen hebben een hemelsburgerschap. Dat zijn die verborgenheden. En die waarheden daaromtrent zijn dan ook bovendien nog verborgen in de oud-testamentische geschriften. Zodat er wat werk voor nodig is om ze te kunnen terugvinden. En Paulus beschouwt dat als een van zijn verantwoordelijkheden. Maar niet alleen van hemzelf, maar ook van Apollos. En overigens vindt hij, Paulus, dat dat de verantwoordelijkheden zijn van alle apostelen en profeten in ieder geval. Want dat zegt hij in Efeze 3, hè? Verborgenheden die geopenbaard zijn aan zijn heilige apostelen en profeten, enzovoorts. Maar dit woord uitdeler of rentmeester, dat is dus inderdaad van toepassing op de bediening van de apostel Paulus en daarmee op het opzienerschap, het oudste zijn of wat het maar is. Namelijk voor de prediking het van, dan wel het onderwijs in het woord van God. Nou, daar kom ik vanzelf wel op terug, denk ik. Maar ik lees meteen vers 2 erachteraan. Omdat ik hier nu ben, het is niet erg systematisch, maar analytisch klopt het precies. Er staat meteen achter en voorts en daarna. Want eerst, men zou Paulus en de zijnen beschouwen als dienaren. Een nederige functie, een dienende functie, een ondergeschikte functie. Dat woord wordt trouwens ook gebruikt, maar misschien noem ik hem nog. Als huisbewaarders. En daarom als beheerders en dus uitdelers van de verborgenheden God. En als je dat gaat, is het volgende punt. Voorts, daarna voorts, wordt in de uitdelers, in de rentmeesters, vereist dat elk, ieder voor zich, getrouw bevonden worden. En mind you, ik lees je niet, om de tijd. Maar in de volgende verse zegt de apostel Paulus dat het hem voor het minste is, dat het hem geen bal interesseert, hoe de Korintiërs over hem denken. Want, zegt hij, die mij oordeelt is de Heere, aan het einde van vers 4. En nu zegt hij niet meer die ons oordeelt, maar die mij oordeelt. Want hij zei, van de rentmeesters wordt vereist dat elk getrouw bevonden worden. Ieder voor zich. En daar vestig ik ook wat aandacht op. Omdat er hele grote, noodlottige misverstanden zijn ontstaan door de woorden van de apostel Paulus, met name in Efeze 3, waar hij zegt, de bedeling der verborgenheid die mij is toevertrouwd. Men leest het alsof er staat dat hij de enige is aan wie het is toevertrouwd, ondanks dat hij erbij zegt dat die dingen geopenbaard zouden worden door zijn apostelen en profeten meervoud. Maar het hele punt is, er kunnen wel dingen aan ons zijn toevertrouwd, maar ik hoef niet verantwoording af te leggen over u aan de Heer, en u hoeft niet verantwoording af te leggen over mij aan de Heer. Niettemin, er zijn dingen aan ons toevertrouwd. Maar wij, ieder voor onszelf, zullen rekenschap geven goden. Zo dan en ieder zal voor zichzelf goden rekenschap geven. Dat is Romeinen hoofdstuk 14 waarin het zo staat. Dus als het over die verantwoordelijkheid gaat naar God toe, die men immers dient, spreekt de apostel meteen in het enkelvoud. Tamelijk vanzelfsprekend. Maar ik hoop dat u uit het schriftgedeelte toch enigszins destilleert wat zijn verantwoordelijkheid is. En anders misschien uit die beide Korinthebrieven. De hele situatie was deze, dat de Korintiërs het niet zo erg hadden op Paulus. Zij verdroegen zijn boodschap niet, ze wilden het niet horen. Met name die verborgenheden niet, want het woord wordt hier menigmaal herhaald in deze brief ook. En Paulus zegt, maar schrijf jullie toch die brieven en pas op, want ik denk erover om jullie te bezoeken. Hetgeen hij nooit gedaan heeft, als u mij vraagt. Maar hij had het wel in zijn planning zitten. Want, zegt hij, die dingen zijn mij nou eenmaal toevertrouwd. Hij schrijft dat in hoofdstuk 9 met name. Waar hij zegt aan het eind van vers 16. Wee mij indien ik het evangelie niet verkondig, want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling, en dan heb je weer dat woord rentmeesteren. Het is in beginsel hetzelfde woord, maar hier is niet een persoon maar een ding. De uitdeling, dat wil zeggen het rentmeesterschap, heet het dan, hè? Het rentmeesterschap is mij niettemin of evenwel toevertrouwd. Ik moet het toch doen. Of ik dat nou leuk vind of niet, of ik dat nou gewillig doe of niet, of het nou een leuk werk is, of dat het een moeizaam werk is, dat ik al zuchtende moet doen, met dank aan Hebreeën 13 voor die uitspraak. Hij zegt, ik moet het toch doen, want het is mij toebetrouwd. En want zo ligt het, hè? Als men ooit van Gods wegen een bepaalde bediening, ministry, een ministerie, als men van Gods wegen een bepaalde bediening ontvangt, dan staat men in die verantwoordelijke betrekking tot God, dan wel tot Christus. En aan hem moet je dan ook inderdaad rekenschap afleggen. Niet aan anderen. Alleen aan de Heer. En aan niemand, niet aan het volk, maar aan de koning, de minister, hè? Eigenlijk, hè? Van oudsher. De dienaren van de koning leggen verantwoording af aan de koning, niet aan het volk. We hebben dat omgedraaid, omdat we de koning per definitie niet vertrouwen. Ja, wat dan ook maar. Laat ik daar maar niet over praten verder. Maar we hebben de dingen omgekeerd en we moeten eraan wennen hoe ze in werkelijkheid zijn. Als de Heer u een bediening geeft, dan zou u trouw zijn. Niet aan degene die u bedient, maar aan de heer in wiens dienst u staat. Dat is hoogst elementair. En dat geldt dus niet alleen maar over de, voor de kwestie of men die bediening ook inderdaad praktiseert, of men zijn gaven besteedt, of hoe je dat dan maar zeggen moet. Maar het geldt net zo goed voor hoe dat gedaan wordt. En waar het primair van doen heeft met de prediking van het woord, dat hoeft niet noodzakelijk, maar waar het primair van doen heeft met de prediking of het van of het onderwijs in het woord van God, gaat het er wel degelijk om dat men trouw is aan dat woord uiteraard. Hè? Dat begrijp je toch? En dat is een heel ernstige zaak. Wij zijn daar over het algemeen veel te gemakkelijk in, denk ik. Maar ik hoop dat ik ernaast zit. Want het is altijd wel leuk om ergens misschien, sommigen vinden dat leuk, om ergens dus ook eens een praatje te houden. Of een spreekbeurt te vervullen of iets dergelijks. Maar ik moet u waarschuwen, zo simpel is dat nou ook weer niet hoor. Het doen misschien wel, maar men zou zich realiseren dat men ogenblikkelijk zich stelt in deze positie. Waar men het woord van God bedient en waar men zich stelt, dus zichzelf verantwoordelijk stelt tegenover de Heer. En je wordt ook gegarandeerd ter verantwoording geroepen daarover. Hoe doe je dat? En wat leg je die mensen voor? Want de bedoeling is dat men daarmee in één klap die functie van herder vervult. Misschien maar even, denkt u. Ik weet niet wat u daarbij denkt. Maar in principe blijft het zo. Ik zei in principe, in beginsel blijft het zo, dat je niet voor de gelegenheid een gave krijgt. Het heet een gave ontvangen van de Heer. Ik heb het u vandaag niet uitgelegd en ik durf het ook niet, want ik heb er van de week en twee weken terug heb ik erover gesproken, over die gaven enzovoort. En dan komt dat verhaal weer naar boven. Maar ik heb wel eens uitgelegd toch dat een gave niet is dat men iets kan, maar de gave is dat men moet wat men kan. Ik citeer altijd, nu dus ook tot vervelens toe, ik citeer dus altijd Matteüs 25. Niet omdat het daar over de gemeente gaat, maar wel omdat het illustratief is voor het beginsel. De Heer reisde buitenslands, gaf zijn dienstknechten zijn goederen over of iets dergelijks. En hij gaf de een 5 talenten, en de ander 5 talenten en de ander 1 geloof ik, of wat het maar was, of 3, want dat ben ik allemaal kwijt. Maar verschillend, hij gaf ze die talenten een ieder naar zijn vermogen. En wat zij kregen was niet het vermogen. De mogelijkheid, de kracht, de potentie om iets te doen. Wat zij kregen was dat zij het moesten doen, omdat zij het vermogen hadden. Hebben jullie nog? Die is hoogst essentieel, omdat gewoonlijk gedacht wordt, en ook in het Nederlands, in het Nederlands taalgebruik, wordt gedacht dat de gave is dat men ergens aanleg voor heeft. Dat het erin zit, dat men iets kan. Dat is een gave. Of een talent noemen we het zelfs, naar aanleiding van diezelfde gelijkenis. Maar het is niet de Bijbelse betekenis van die termen. De Bijbelse betekenis van die termen is de job die je krijgt. Je kunt iets, hopelijk. Je hebt ervoor geleerd, of misschien helemaal niet. Het is je aankomen waaien. Dat kan ook nog, hartelijk gefeliciteerd. Maar als je dan iets kunt, dan krijg je een baan. Daar ben je dan voor gekwalificeerd. En je krijgt hem of je krijgt hem niet. Maar die baan die je krijgt, dat is de gave. En zo is het bij de Heer ook. Dus het is niet maar incidenteel. Iedereen kan wel eens een spreekbeurt houden. Laten we het bij toerbeurt doen of zo. Ik daarom denk. Dat weet ik ook hoe dat werkt. Dat is precies ook waar ik uitkom. En het was niet eens bij toerbeurt. Het was bij toeval. Nou ja, wie de grootste mond heeft en het brutaalste is, die spreekt. Het is een kwestie van timing en zo. Het is net ook fietsen, zal ik maar zeggen. Niet de Tour de France, maar meer de sprintwedstrijden. Hè. Kijken wie het eerst is. Wie het eerst demareert. En wie het eerst opstaat en aan zijn toespraak begint. Zo werkt dat daar. Ik heb het altijd problematisch gevonden. Ik heb altijd begrepen dat ik daar nooit aan de beurt zou komen. Dat lef heb ik niet. Dat ben ik serieus. Nog steeds niet. Dat gaat ook zo niet werken. Maar zo werkt het ook niet. Men krijgt van Gods wegen een bepaalde verantwoordelijkheid. En de andere kant van het verhaal is, en die noem ik straks misschien nog even, de andere kant van het verhaal is dat degenen die dit soort verantwoordelijkheid hebben gekregen, om het woord te bedienen namelijk, dat die door ons als gelovigen in die positie en in die verantwoordelijkheid erkend zouden worden. Erken degene die onder u arbeiden, staat er dan bij gelegenheid. En dat is het enige wat de Bijbel noemt het verkiezen van oudsten. Dat is ook een verkeerde vertaling feitelijk. Want dat is het niet. Het is het erkennen van hen. En dan begrijpt u meteen dat toch heus nog wat anders is dan dat men bereid is om een poosje, een uurtje of zo naar iemand te luisteren omdat hij een spreekbeurt vervult. Het is veel meer dan dat. En dat probeer ik ook met grote nadruk vandaag over het voetlicht te krijgen. Dan moet dat lukken, want we hebben helemaal geen voetlichten. Maar vooruit maar weer, hè. Maar ik hoop dat het goed tot u doordringt. Het is maar niet iets wat je voor de gelegenheid zomaar een keer doet. Van de uitdelers wordt vereist dat elk getrouw bevonden worden. Maar goed, ik blader gauw verder. Nog even naar Titus hoofdstuk 1. Titus hoofdstuk 1, waar wij al waren in vers 5. Omdat er stond dat Titus op Kreta van stad tot stad zou ouderlingen stellen. Daar vind je de uitdrukking oudsten of ouderlingen aanstellen. Waarom Titus daarvoor op Kreta moest blijven? Wel, dat is zonder complicaties in twee zinnen te zeggen. Het komt erop neer, er waren geen oudsten. En dus moesten sommige mensen onderwezen worden zodanig dat ze de functie, het ambt zeg ik niet, hè, maar de functie van oudsten zouden kunnen vervullen. Ze moesten daartoe onderwezen worden. Het is heel simpel, hè. Als er geen dokter in de zaal is, kan je hem ook niet aanwijzen. Of aanstellen, of als zodanig erkennen. En als we er geen een hebben, wordt het hoog tijd dat er iemand zo'n opleiding volgt. Dan kunnen we bij gelegenheid, als hij de opleiding voltooid heeft en zich heeft gekwalificeerd, kunnen we zo iemand alsnog aanstellen, aanwijzen, erkennen of wat het maar is. En zo is het met oudsten ook. Als ze er niet zijn, kun je ze niet aanwijzen. En wat Titus zou doen, is opleiden. Ze onderwijzen zodanig dat ze bekwaam zouden zijn daarna om ook anderen te leren. Daarna wordt zo iemand wel degelijk in vers 7 meteen opziener genoemd. Want een opziener moet onberispelijk zijn. Dat zijn geen eisen die van bovenaf gesteld worden. Nou ja, misschien wel. Maar wie staat er dan boven de opziener en wie stelt hem aan? Bij de les blijven, we hebben het er straks gelezen. Er zijn niet meer teksten voor. Dat was Handelingen 20. Door welk de kudde gods, over welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft. God doet dat namelijk. En het kan best zijn dat Gods eis is dat een opziener onberispelijk moet zijn. Ik weet niet hoe hij dat bepaalt. Maar dat moet hij zelf maar zien. Als opperopziener. Dat ziet hij zelf maar. En wat ons betreft, wij kunnen niet, wij hebben zelfs niet het recht om te zeggen, die kan geen opziener zijn, want hij is niet onberispelijk. Bovendien, dat is fundamenteel überhaupt onmogelijk, want met welke maatstaven zouden we moeten vaststellen of iemand onberispelijk is of niet? Die maatstaven hebben we niet eens. Niet echt tenminste. En bovendien is op iedereen wel wat aan te merken. Als je een hond wil slaan, kun je altijd wel een stok vinden. En zo gaat het dan ook. Dan komt er niemand in aanmerking. Ik heb het vroeger tegen de heer gezegd. Meerdere keren trouwens. Ik kom niet in aanmerking. Ik ben verre van onberispelijk. Maar als het voor u geen probleem is, dan Maak er dan maar wat van, of zoiets, heb ik gezegd. Een opziener moet onberispelijk zijn. En daarna verder, als huisverzorger gods. Het punt is, als de man of vrouw, van mijn part. Maar als de man niet onberispelijk is, krijgt hij daar gewoon grote problemen mee. En aangezien niemand onberispelijk is, krijgt iedereen in die functie er gegarandeerd grote problemen mee. Korter kan ik het niet zeggen. Een opziener moet onberispelijk, zelfs als hij al onberispelijk was, is er altijd wel iemand die ervoor zorgt dat zo iemand toch berispelijk wordt, om zo te zeggen. Al was het de duivel zelf, toch? Een opziener moet onberispelijk zijn als huisverzorger gods. En dan heb je dat woord weer dat in 1 Korinthe 4 vertaald was met uitdeler. Hier komt het het dichtst in de buurt. Huisverzorger, oikonomos, dat is wat het is. Want het gaat inderdaad om een huis, een volk eventueel, en daarmee om een huishouding, waarin van alles geregeld moet worden. En het belangrijkste daarbij in het huis betreft altijd het voedsel. En daar gaat het in de eerste plaats over, uiteraard. Dat woord van God, enzovoorts. Van hem staat dan ook uiteindelijk, er worden een paar dingen genoemd, maar het belangrijkste is waarschijnlijk die van vers 9, die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat wil zeggen het blijvende woord, het onveranderlijke woord, het getrouwe woord dat naar de leer is, in overeenstemming met wat gepredikt wordt, zou moeten zijn in overeenstemming met de leer. Het is eigenlijk hetzelfde. De getrouwe woord en de leer, ze komen uiteraard met elkaar overeen, want die leer vinden we in dat woord dat getrouw is. En zo iemand zou moeten zijn machtig om te vermanen door de gezonde leer. En hij moet ook in staat zijn om de tegensprekers te wederleggen. Elders staat er ook de tegensprekers te verdragen. Geschreven aan Timotheus. Daarnaast leg ik ook even 1 Petrus weer. 1 Petrus 4 vers 10. En ieder gelijk hij gave ontvangen heeft. Ik heb iemand gekend trouwens die werd wel eens gevraagd om hier en daar ergens te spreken. Had er kennelijk op een of andere wijze toch wat moeite mee. Het zij met het spreken zelf, het zij met dat hij dacht van de mensen toch niet luisterden of zoiets. Maar in ieder geval hadden we problemen mee. En hij zei tegen me, ja, ik weet eigenlijk niet of ik het wel doen moet. Ik heb iets gezegd van als ga zo door. Maar of hij het begrepen heeft, weet ik niet. Dat is maar de vraag of je dat wel doen moet. Ja. Wat hoe dan ook. Het is zo'n gave. En heeft men dat eigenlijk wel? Is dat wel de bedoeling? En ik weet het niet. Ik kan niet bij u naar binnen kijken. Ik kan me wel vertellen hoe ik het beleef en beleefd heb, maar daar hebt u waarschijnlijk niks aan. Dus dat is voor ieder anders en de Heer handelt ook verschillend met verschillende mensen. Dus ik zal mezelf zeker nooit tot norm verheffen. Maar niettemin, men zou toch moeten weten voor zichzelf of dat eigenlijk wel de bedoeling is. En ieder gelijk hij gaven ontvangen heeft, alzo bedienen hij dezelfde, dat is mooi, bedienen, want de gave, het uitoefenen van de gave is dienen. Alzo bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers, rentmeesters, beheerders, huishouders, economen. Economisch. Als goede uitdelers der menigerlei genade gods, wat het ook maar wezen mogen. En daarna meteen, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden gods. Want dat is het belangrijkste. Al het andere is per slot daaraan ondergeschikt in de praktijk en zou moeten bijdragen aan, aan de bediening van het woord, uiteraard. Wat betreft dat begrip diaken, ik zei al, wij vinden dat in 1 Timotheus hoofdstuk 3. In vers 1 lezen wij in de eerste plaats: dit is een getrouw woord, zo iemand tot eens opzienersambt. Ik heb u gezegd, dat betekent gewoon opzienerschap. Indien iemand tot opzienerschap lust heeft, tot het werk dus, die begeert inderdaad een treffelijk werk. Is dat hoog? Ja, want treffelijk is hoog in de Bijbel. Verhoudingsgewijs. En dan komt hij, een opziener dan moet onberispelijk zijn. En dan komt dus een bekende opsomming van al die dingen die de opziener tegen zich krijgt als hij hier niet aan voldoet. Want dat is het in de praktijk. Het is de waarschuwing aan Timotheus zelf. Hè? Het is een brief aan Timotheus, aan één man. En Paulus zei, ja, eens opzienersambt, je kunt het wel begeren, maar ja, als je niet onberispelijk bent, dan word je getackeld, hè? Dan word je op aangevallen. Dat maakt het moeilijker om je werk te doen in de praktijk. Niettemin erkende apostel Paulus met grote nadruk het opzienerschap van Timotheus. Hij brengt hem dat ook in herinnering, maar hij brengt hem hier ook in herinnering. Nou ja, je bent het wel en het was goed dat je dat begeerde en ook wilde enzovoorts. Maar, enzovoorts. Daarvan staat ook van die opziener aan het eind van vers 2. Hij moet bekwaam zijn om te leren. Dat brengt me weer bij een opmerking die ik vele malen gehoord heb. Vooral de laatste maanden. Van mensen die gewoon tegen me zeggen, ja, weet je wat mij wel eens benauwd? Dat al die mensen in de samenkomst, die zitten er maar ineens, slikken alles voor zoete koek. Die vinden het allemaal prachtig, nemen dat zomaar aan en ze zoeken het zelf niet na. Ik zeg, hoe weet je dat ze het niet nazoeken? Hij zegt, nou, als je die mensen vraagt wat dan de Bijbelse grond is voor wat ze geloven, dan zeggen ze, ja, dan moet je maar een aap vragen. Hij zegt, dan kunnen ze dat niet. Nou ja, dat is jammer. Maar sinds wanneer zou een gelovige, een willekeurige gelovige, in staat moeten zijn om wat hij gelooft zelf uit zijn Bijbel te halen? Nee, ik weet het. Het zou ideaal zijn als ieder van ons dat kon. Maar het is niet het Bijbelse ideaal. Het is een ideaal dat we zelf bedacht hebben. Want zo lees je dat niet in de Bijbel. Niet alle mensen zijn leraren. Niet allen zijn bekwaam om anderen te leren. Toch? Om tegen iemand te zeggen, oh, weet je dat niet, dan zal ik je dat eens uitleggen. Want er staat hier en er staat daar. En hier staat zus, maar dat had eigenlijk zo moeten zijn. En in het Hebreeuws of in het Grieks en weet je veel wat. En dat soort dingen meer. Wie kan dat? Ja, niet iedereen. En dat is niks bijzonders, want het is buiten ook zo. Ik bedoel, in de wereld is dat ook zo. Mensen leren een vak, maar het vak onderwijzen aan een ander, dat is heel moeilijk. Ik weet nog, maar het is tientallen jaren geleden dat ik een Wim Overgouw hoorde praten over zijn vak. Dat was gitaarspelen bij trio Pim Jacobs in de tijd. En die werd gevraagd over hoe hij dat dan deed met dat spelen en zo en hoe dat werkte. En ik heb met verbijstering zitten luisteren. Hij was absoluut niet in staat om te vertellen wat hij deed. Mijn zinzins. Ik begreep er in ieder geval geen fluit van. En later ben ik, nou ja, het was ook een gitaar natuurlijk. Later heb ik gemerkt dat vele, veel meer muzikanten absoluut geen idee hebben zelfs maar van wat ze doen. Dat wil ik dan niet gezegd hebben van Wim Overgouw. Maar er zijn er wel die... Mensen zeggen dat ook, op gevoel. Ja, op gevoel. Die kunnen in ieder geval niet uitleggen wat ze doen. Toch? Nou ja, zo is het met gelovigen ook. Ze doen, ze weten voor zichzelf wat ze doen. Ze zijn niet in staat om het te beschrijven. Laat staan de theorieën die er aan de grondslag liggen door te geven. Die kennen ze waarschijnlijk ook niet. Waarom ook? Mijn vader zei altijd, ik rijd elke dag in een auto. Ik heb geen idee hoe het werkt. Ik weet alleen hoe die sleutel hierin steken, omdraaien en dan daaraan trekken en dan gas geven. En als hij het dan niet doet, weet ik het ook niet. Maar het werkt wel. Toch? En leven uit geloof is ook zoiets, hoor. Je weet niet precies hoe het zit. Je kan het niet uitleggen. Maar het kan wel volstaan dat iemand je iets duidelijk gemaakt heeft aan de hand van de schrift. En dat je dan komt tot aanvaarding van wat verteld is. Op grond mede van hoe het Bijbels gefundeerd is geworden. En dan neem je beslissingen en dan zeg je, oké, nou weet ik dat. En dan vraagt iemand anders aan je, maar leg dat nou eens uit. En dan kun je dat niet. Moet dat dan? Nee, dat hoeft helemaal niet. Als je het voor jezelf maar weet. Er zijn dingen ook die ik geloof, niet specifiek over de Bijbel, maar ook andere dingen. Dingen die ik weet of meen te weten. En ik herinner me wel, dat heb ik een keer gehoord, dat is mij uitgelegd, dat heb ik aanvaard. Maar wat de argumenten waren, weet ik niet meer. Dat hoeft toch ook niet? Dat heb je dan toch gehad? Nee, zou het niet mooi zijn als ieder van ons dat zou kunnen? Moeten we niet allemaal ernaar streven om dat te kunnen? Dan zeg ik, nee, je moet niet gedachten koesteren hoger dan die je vroeger, staat in Romeinen 12. Niet gedachten koesteren hoger dan die je vroeger. God geeft genade en gaven met matigheid. En je moet ook voor jezelf weten dat bepaalde dingen boven of buiten je competentie liggen. Dat kun je gewoon niet, nou dan niet. Dan moet je het dan mee doen. En dan ook dat geldt voor de natuurlijke mens in de wereld. Zal voor politici ook een goed advies zijn, denk ik wel eens, maar vooruit. Maar voor gelovigen al helemaal. Moet je het dan niet proberen? Nou, probeer het maar eens dan. Oké. Maar als het niet wat wordt, dan zeg je dat ook gewoon tegen de Heer. Toch? Dus dat is nog niet zo moeilijk. Kortom, als hier staat, ze moeten bekwaam zijn om te leren, dan staat het alleen over degene die opziener willen zijn, ze moeten bekwaam zijn om te leren, impliceren dat niet iedereen dat is. En als je niet bekwaam bent om te leren in de zin van onderwijzen, dan is het ambt van opziener, dan wel het opzienerschap, toch niet echt voor je weggelegd. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. Daarna komen wij in vers 8. De diakenen, dat is het algemene woord weer, hè? Dienaren. En hier zijn het anderen dan de opzieners uit vers 1 en wat er verder volgt. De diaken hier zijn degene die niet met het woord dienen, die niet het woord prediken of onderwijzen. Maar daarstraks lazen wij dat diakenen wel het woord onderwijzen. En dat komt omdat het samenvattende begrip is, zij zijn allen dienaren. En hier worden ze gesplitst, dat is een normaal taalkundig verschijnsel. Door de context, door de samenhang van zinnen of schriftgedeelten wordt de toepassing van bepaalde woorden begrensd. Ik leg dat minstens één keer in de week wel ergens uit. En dat is hier ook zo. Want wat hier diakenen heet, en let op dat men het woord deze keer niet vertaald heeft met dienaren. Omdat men zegt, zijn niet maar de dienaren in het algemeen, het is een bepaalde categorie, dat klopt. En toen hebben ze het woord maar gewoon laten staan in het Grieks, om het probleem te vermijden. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, die twee tongers, niet die zich tot veel wijns begeven, geen vuil gewin zoeken, houdende de verborgenen. Hey, vers 9, houdende, vasthoudende, bewarende, de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. Het betekent dat ook degene die in de gemeente dienen dan wel verantwoordelijkheden dragen, maar niet hoeven te spreken, deze dingen wel moeten weten, bewaren, kennen. Om een voor de hand liggende reden, die hierna trouwens ook genoemd wordt, maar daar kom ik zo op. Houdende de verborgenheid des geloofs in rein geweten en dat deze ook eerst beproefd worden, ik denk de opzieners ook, maar vooruit, dat deze eerst beproefd worden, dat wil zeggen, ze zijn een poosje voor proef in dienst. Ze krijgen wat te doen, een bepaalde verantwoordelijkheid, de vraag is of ze het kunnen. Misschien krijgen ze wel een spreekbeurt, kunnen ze opziener worden. Ze worden beproefd. Ik heb je toch wel eens verteld dat ik langs de deuren moest met traktaatjes en de mensen vragen of ze al een kind van God waren. En ook gezegd dat echt niks voor mij is. Maar beproefd ben ik wel, ja. Maar afgekeurd. Dat zij daarna dienen. Dienen. Met onderverwijzing naar het woord diaken uiteraard. Hè? Dienaren uit vers 8. Vers 10, dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Als ze het aankunnen. Als ze voldoende vermogen in huis hebben voor dat talent of die meerdere talenten. Daar gaat het om. Hè? Iemand moet bekwaam zijn voor iets. Moet het kunnen. En daarna lees ik vers 14, omdat ik hier nu toch ben. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer spoedig, zeer haast tot u te komen, maar zo ik vertoef, opdat gij, daar komt hij weer, deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten, so that you may know, dat is eigenlijk misschien in het Engels duidelijker, dat gij moogt weten, dat is de bedoeling daarvan, in de hoop dat dit alles doordringt. Dit schrijf ik u op dat gij moogt weten, en die gij is Timotheus. Niet een hele menigte of gemeente. Op dat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Het welk is, het huis Gods, het welk is de gemeente, de Ecclesia, de gemeente des levenden Gods. Het erfdeel des Heren, de gemeente Gods, de gemeente van Christus, die van ons, laat staan van Rome. Of enige andere stad. Hè? De gemeente Gods, pilaar en vastigheid der waarheid. Want de belangrijke functie van de gemeente hier op aarde is het bewaren, daarmee het beheren van de waarheid. Daarmee dus van het woord van God. En niet alleen van het woord van God, maar uiteraard ook van de, laten we zeggen, uitleg daarvan en dus van het onderwijs daarin. Dit is waar het allemaal om gaat, daar is geen ander doel. Begrijp je me goed? Dat doel is niet andere mensen te vertellen van de Heer Jezus of anderen te bereiken met het evangelie. Dat is wel zo, maar het is slechts een onderdeel van het geheel. Waar het om gaat is het bewaren van de waarheid en daarmee ook het doorgeven. Ik heb gewoon geen tijd in een zo'n dag. Het doorgeven van het een en ander aan volgende generaties. Want christendom, en daarmee gemeentelijke waarheid in het algemeen, is in hoge mate een zaak van traditie. Dat wil zeggen van doorgeven. Het gaat van hand tot hand, van persoon tot persoon, van generatie tot generatie. De reden daarvoor is een zeer simpele, dat kan niet anders. De reden daarvoor is een zeer simpele, we hebben geen voorschriften. We hebben geen regels, we hebben geen wetten, we hebben geen statuten. Niets van dat alles. Dus hoe moeten we dan weten hoe we in het huis God zouden verkeren? Nou, dat weten we naar aanleiding van die enkele schriftverwijzingen daaromtrent, waarvan we er enige inmiddels gelezen hebben. Maar er staat uitdrukkelijk weer bij, maar ik hoop dat ik hoop zeer haast tot u te komen, enzovoorts. Dat wil zeggen, Dan wordt het van man tot man en dan wordt het inderdaad traditie. Namelijk, het gaat van hand tot hand, want dat is de betekenis van traditie. Trade, handel, het doorgeven. Hebben jullie nog? Dat is hoe het gaan zal. Maar de verantwoordelijkheid van de gemeente is die van de tempel. En de verantwoordelijkheid van de tempel is het bewaren van de waarheid, het bewaren van het woord van God. En niet alleen van de Bijbel, voor degene voor wie het heel concreet moet vandaag, hè? Niet alleen het bewaren van de Bijbel, dan wel de Bijbelse boeken, maar ook alle andere boeken. Ik zeg dat maar even voor degene die in hun naïviteit, drift of voorbarigheid zeggen, het gaat alleen maar om de Bijbel. Ja, dat kan, maar dat is erg kort door de bocht, want je moet toch ergens nog leren dat 2 keer 2 4 is en dat soort dingen. En dat 12 min 1 plus 2, dat weer 13 is en zo. Dat komt allemaal in de Bijbel voor, dat soort dingen. En dat 7 x 70 490 is. En dat 50 jaren in de praktijk toch heus maar 49 jaren zijn en niet 50. Hoewel er 50 staat. Ik bedoel, dat zijn eenvoudige rekensommetjes. Maar er zijn toch dingen die je daar buitenom moet leren. Hè? Want in de tempel werd een uitgebreide bibliotheek bewaard. Ook inclusief schriftverklaringen enzovoorts. Terecht of onterecht gaat het nou niet over. Maar het is ook wel aardig als bepaalde, het is ook wel aardig als bepaalde dwaalleren bewaard worden. Want vroeg of laat worden ze opnieuw uitgevonden en dan begint het verhaal overnieuw. Het is altijd handig als je kunt zeggen, oh, dat is die leer van toen en toen. Dat is allemaal al geregeld en er is toen als dit als commentaar, als tegenwerping tegen ingebracht enzovoorts. En tot vandaag loop ik soms tegen leringen op waarvan men echt beweert dat ze zelfs zojuist hebben uitgevonden, uiteindelijk. En waarvan ik dan weet, nieuw, wel nee joh. Is gebrek aan opleiding. Heb je niet voldoende geleerd? Dat bestaat allemaal al, het is al jaren geleden en soms al eeuwen geleden. Is dat opgedoken en toen weer verdwenen, toen weer opgedoken en weet je veel wat. Er zitten dikwijls hele historieën aan. Ik zeg altijd, wij hoeven niet het wiel overnieuw uit te vinden. We zijn de bewaarders van het woord van God. Met alles wat daarbij hoort. Ooit gelezen dat Paulus, na men algemeen geloof, ik niet, maar na men algemeen gelooft, schrijft hij aan Timotheus in het laatste hoofdstuk, 2 Timotheus 4 of zoiets, daar schrijft hij aan Timotheus en algemeen geloof in Paulus zat in de gevangenis, zou binnen korte tijd zou hij onthoofd worden. Maar hij schrijft aan Timotheus en hij zegt, kom zo snel mogelijk naar me toe en neem de reismantel mee die ik in Troas heb achtergelaten en neem ook de boeken mee, in bijzonder de perkamenten. We moeten die man op zijn sterfbed met boeken. Het eerste antwoord is natuurlijk, hij zou niet onthoofd worden, zover was het niet, hij zou worden vrijgelaten. Maar mijn punt was vandaag alleen maar, wat moet die man in vredesnaam met die boeken, denkt u? Ja, je mag toch aannemen dat hij een Bijbel bij zich gehad heeft. Anders kon hij zijn werk niet doen. Maar er is meer, komt meer voor kijken dan alleen de Bijbel. Het gaat om alleen de Bijbel. Die is geïnspireerd woord van God. Dat is de norm voor alles. Maar een heleboel komt tot ons in de vorm van traditie. En nu denk ik gelukkig meteen aan. Ik ben nog altijd me bewust van de uitspraak van iemand die zei, het meeste van wat wij kennen, wij mensen kennen aan christelijke leer, aan christelijke opvatting, aan leer, het meeste wat wij daarvan weten, hebben wij niet geleerd uit de Bijbel. We hebben het niet geleerd uit de Bijbel. Hij zei, het staat wel in de Bijbel, we hebben het niet geleerd uit de Bijbel, we hebben het geleerd uit onze liederenbundels. Kijk, dat is traditie. Dat gaat er langs. Parallel aan, maar het komt tot ons toch. Met min of meer een omweg dan. of zullen we zeggen via een ander medium dan de Bijbel zelf. En dat is eigenlijk voor ons altijd zo, want de Bijbel zelf zou moeten zijn Hebreeuws en Grieks, maar wij lezen hem zonder enig probleem in een menselijke vertaling. Met alle gebreken die daar soms aan kleven. Dus ja, voor de superorthodoxe onder ons zit er niks anders op dan Grieks en Hebreeuws te leren. Dan komt hij over een jaartje of 10, komt hij weer bij me. Oké. En dan hebben we het er weer over en dan ga ik u vertellen dat de teksten die we hebben in het Hebreeuws en het Grieks van de Bijbel in vele gevallen hoogst omstreden zijn. Dus dan kunt u nog weer 10 jaar verder studeren. Dat hoeft niet, want dat hebben mensen voor u gedaan ook. Maar ja, die vertrouwt u immers niet. Want u wil het immers zelf allemaal uit de Bijbel halen. Zie je dat hier het eindverzoek is? Daarmee kom je nergens. Je moet gewoon aanvaarden wat de Bijbel erover zegt. En de Bijbel zegt niet dat alle mensen leraren zouden zijn. Het is een mooi ideaal, ook komt dat wel in de Bijbel voor. Het zou wel mooi zijn, maar dat is nou eenmaal niet zo. Dat kan nou eenmaal niet. Mensen hebben niet allemaal die capaciteiten. En dus lezen wij, God heeft, en dan ga ik weer, bijna terug naar Efeze 4, want daar staat, God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot, en dat doet hij niet voor niks. Toch? Sommigen tot leraar, om zo te zeggen. Hier in Timotheus 3 zien wij trouwens bij de beschrijving van de diakenen wel allerlei zaken die ook genoemd worden in verband met de opzieners. Het belangrijke verschil is dat in 3 vers 3 staat, opzieners, bekwaam om anderen te leren. En in plaats daarvan staat in vers 9 in verband met de diakenen, houdende, bewarende de verborgenheid des geloofs. In alle oprechtheid, dat wil zeggen in een rein geweten, want dat staat er. Zij moeten wel weten, maar ze hoeven niet in staat te zijn om die dingen ook inderdaad te onderwijzen. Wat zeg ik eigenlijk? Schiet me ineens te binnen. Jacobus 3, vers 1. U kent Jacobus 3? Dat is dat hoofdstuk over wat heet het misbruik der tong of zoiets. Over wat een mens voor kwaad kan aanrichten met alleen zijn tong. Maar het is wel aardig om een keer even vers 1 mee te lezen. Wat niet gaat over het misbruik der tong, nog net niet. In Jacobus 3 vers 1 staat, zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij, die meesters dus, te meerder oordeel zullen ontvangen. Want er is geen zwaardere verantwoordelijkheid dan die voor het woord van God en dus voor de prediking daarvan. Ik zeg het tegen iedereen die ooit bij gelegenheid of structureel betrokken is in de prediking of het onderwijs in het woord van God. Het is niet je eigen woord, je kunt er niet mee doen wat je wil. Ja, dat kan wel, maar dat mag niet. En je zult er gegarandeerd verantwoording voor afleggen. En dus het advies van Jacobus is zelfs, zijt niet vele meesters. En meester betekent in het Nederlands gewoon onderwijzer, hè? Nee, je kunt een vak leren en daarna word je gezel of zoiets, hè? En als je één keer meester wordt, dan ben je meester holzinstrumenten. Nee, wat meester? Holzmuziek, holzblaasinstrumentenmacher. Holzblaasinstrumentenmacher meester. Nou heb ik hem, dat was het. Holzblaasinstrumentenmachermeister. En degene die mijn klarinetten bouwen, die is ober Holzblaasinstrumentenmachermeister. Dat stond op zijn grafsteen. Dat was nogal laag, maar hij was wel erg breed. Anders kon het er niet op. Nou ja, de heer Fritz Wurlitzer. Maar goed, de meester is degene die niet alleen het vak verstaat, maar ook geacht wordt in staat te zijn om het vak aan anderen te onderwijzen. He? Dat is de meester. Nou ja, en vakmanschap is meesterschap en hoe het maar heten mag. Maar Jacobus zegt, zijt niet vele meesters. Het Hebreeuwse equivalent voor meester is rabbi, dat weet u. Dat is de aanspreektitel bij gelegenheid van de Heer zelf. Meester, goede meester, en wat het maar was. Maar Jacobus zegt, zijt niet vele meesters, want het brengt je in een zware positie. Niet alleen vanwege omstandigheden als zodanig, maar ondanks alle vijandschap die je tegenkomt, ondanks de duivel die je tegenkomt, zul je bovendien de Heer ook nog eens tegenkomen. Om je ter verantwoording te roepen. Nou ja. Dus bewaak je tong, staat er. En daar gaat dan het hele hoofdstuk over, in verband met tamelijk negatieve omstandigheden. Maar het is het beginsel. Daarna zou ik naar Efeze 4, daar was ik bijna. Maar ik ga er nu echt even naartoe nog. Efeze hoofdstuk 4. Vers 11, dezelfde, die ene, dezelfde God, dezelfde Christus, zo u wilt, heeft gegeven sommigen tot apostelen. Het betekent niet, hij heeft aan sommigen iets gegeven, zodat ze apostelen kunnen zijn. Hij heeft apostelen gegeven aan de gemeente. Dat is wat het is. De tot is gewoon aan. Hè. Hij heeft sommigen gegeven. Tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot leraars dus, als we het beeld even buiten beschouwing laten. En dan heet het waarvoor het is. Het is tot volmaking, in de praktijk opvoeding, volwassen worden, dan wel toerusten. Tot volmaking der heiligen, der gelovigen dus. Dan wel tot het werk der bediening, want het werk van deze lui is een dienstwerk met grote nadruk op dienend werk, en daarom is het een zelfstandig naamwoord geworden. Hè? Werk der bediening. Een dienend werk betekent het. Hè? Een dienend werk. Een werk der bediening, het is namelijk een werk tot opbouwing van het lichaam van Christus. En dat is inderdaad maar één gemeente. Dit is niet een plaatselijke gemeente. De Bijbel kent die dingen trouwens helemaal niet. Dat lijkt wel zo, maar het is niet zo. Het lijkt zo omdat wij ze kennen. En wij zijn geneigd de christenen in te delen in overeenstemming met de gemeentegrenzen. De burgerlijke gemeente bedoel ik wel te verstaan, hè? Ja. Maar in de Bijbel bestaat zoiets niet. Er is maar één gemeente en die bevindt zich overal waar gelovigen zijn. En dus vind je de gemeente in Korinthe, kan je een brief aansturen. Je vindt dezelfde gemeente overigens in Efeze, kun je ook een brief aansturen enzovoorts. En als men verantwoordelijkheid heeft in de gemeente in Korinthe, dan heeft men net zo goed diezelfde verantwoordelijkheid in die andere gemeente in Efeze. Want het is geen andere gemeente, het is maar één gemeente. Gelovigen zijn één. En worden niet gescheiden door burgerlijke grenzen en laat staan door kerkmuren. Maar het is een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En het heeft tot doel dat wij als gelovigen, die onderwezen worden, vers 14, niet meer onmondigen zouden zijn. Want dat is het woord eigenlijk, onmondigen. Laat die niks in te brengen hebben dan lege briefjes, niks te zeggen hebben. Omdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allerlei leerstellige stroming. Wind, maar het is stroming eigenlijk, het is niet gewoon pneuma, het is stroming. Met alle leerstellige stroming, door bedriegerij der mensen, door arglistige tegensprekers kwamen we al tegen. Heb ik het nou verder maar niet over. Vers 15. Maar de waarheid betrachtende. Wat moeten wij als gelovigen dus leren? Hoe je het woord predikt? Nee, wij moeten leren trouw te zijn aan de waarheid. Want wij als gelovigen, als gemeente, zijn een tempel. Dit is herhaling, hè? Zijn een tempel, een huis Gods. Waarin de waarheid bewaard zal worden, pilaar en vastigheid der waarheid. En dat betekent voor elk lid van de gemeente, elk gelovige, elk lid van het lichaam van Christus, dat hij individueel geacht wordt de waarheid te dragen. Dat is de goedkope versie van betrachten. Dragen. Dat is hetzelfde. Dragen. Maar wat een mens ook draagt, hij draagt altijd. Als hij wat draagt hij dan? Verantwoordelijkheid. Wij zijn verantwoordelijk voor de waarheid. Mensen roepen tegen ons, ja, maar jij hebt de waarheid niet in pacht. Ik dacht het toch even wel. Ja, wij als gemeente hebben de waarheid. In pacht. Gaat nog rente opleveren ook. En het kost ons ook wat bovendien. Het is ons toevertrouwd. Het woord als zodanig, de collectieve verantwoordelijkheid van de gemeente om dat woord te bewaren, te dragen, te betrachten, en de individuele verantwoordelijkheid van sommigen om dat woord dan ook inderdaad te spreken, en dus de verantwoordelijkheid van alle anderen om dat te ondersteunen, om daartoe bij te dragen, om dat mogelijk te maken, om daartoe deuren te openen, of hoe dat allemaal maar heten mag. Want het gaat over niks anders. Het gaat alleen maar om dat woord van God. Goed. Wij zouden de waarheid betrachten, de in liefde alleszins, in elke zin, op alle manieren, want er is niks anders dan dit. Alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Er is maar één hoofd, hij heeft ook geen plaatsvervanger. Uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijn door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zijn maat, naar de werking van een ieder lid, deel van dat lichaam, in zijn maat, want alle gelovigen ontvangen van Gods wegen een of meerdere verantwoordelijkheden die beperkt zijn. Namelijk beperkt worden door het vermogen. Hij gaf ze talenten in ieder naar hun vermogen. Dus kreeg inderdaad iemand 10 talenten, geloof ik. Die had een groot vermogen blijkbaar. Die kon veel. Die kon het aan, kon het dragen. De anderen kunnen minder dragen, krijgen ook minder. Nee, broeder, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als het zijn allemaal verschillende vaten. De een is 2 meter, de ander is 3 meter, of wat het maar was. Maar het gaat er niet om hoeveel erin kan en hoeveel men dragen kan. Het gaat erom dat de vaten vol worden. Meer niet. En dan kun je wel denken, ja, maar ik wil toch meer. Er gaat gewoon niet meer in, joh. Het zit niet meer in. Hè? Nee, van mezelf denk ik dat ook vaak. Ik zit gewoon niet meer in. Ik kan niet meer. Ik kan het wel proberen, maar dat ga ik niet redden. Dan wordt het te veel dit en te weinig dat. Dan raakt het uit balans. Dat red je niet. Je kunt maar een bepaalde hoeveelheid dragen. En een van de belangrijkste adviezen die ik kan geven, niet alleen aan gelovigen, maar alle mensen, is: ken je grenzen. Weet wat je wel kunt en weet wat je niet kunt. En ga niet over die grens heen, want dan moet je naar de dokter. Die in de zaal is, maar doe maar. Nee, mijn bloed, serieus. Het is hoogst ongezond. Ieder deel in zijn maat. Dat staat hier, dat staat erbij in Korinthe over de geestelijke gaven. Dat staat erbij in 1 Petrus over de geestelijke gaven. Dat staat erbij in Romeinen 12 over de geestelijke gaven. En in andere plaatsen waar het niet uitgebreid over geestelijke gaven gaat, staat het ook. Want er staat dat wij als kinderen Gods matiglijk, Titus 2, rechtvaardiglijk en godzaliglijk zouden leven in deze tegenwoordige eeuw of wereld. Matiglijk, ken uw grenzen, maar binnen die grenzen verwacht de Heer van ons inderdaad dat wij trouw zouden zijn. Nou ja, zijn er nog meer van die termen? Ja, wij hebben ook nog, die had ik er straks moeten noemen, maar goed, beter laat dan nooit. In 1 Korinthe 4, heb ik waarschijnlijk verkeerd gezegd dus straks. Maar dan komt het nu alsnog goed. In 1 Korinthe 4 namelijk staat het woord dienaren. Misschien heb ik gezegd, er staat diaken, dat weet ik nou niet meer. Ik ga er altijd vanuit dat als er dienaar staat in de Statenvertaling, dan is het de vertaling van diaken. Het is echter zo dat hier de enige uitzondering gevormd wordt en voorkomt. In de brieven, dat wil zeggen de Nieuwtestamentische brieven, hier staat het woord hyperetes. Hyperetes, het betekent in de praktijk zoveel als dat men iemand boven zich heeft. Hyper. Dat men iemand boven zich heeft, maar wij zeggen het altijd vanaf de andere kant. Wij zeggen, zo iemand is een ondergeschikte. En dat woord staat er dus. Een ondergeschikte. Geplaatst, eronder geplaatst. Geplaatst onder Christus om hem te dienen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dit ambt van opziener en ook het ambt van diaken, voor zover het niet hetzelfde is, of hoe het maar heet, de macht is altijd een ondergeschikte positie. Men heeft altijd het hoofd boven zich. Welk orgaan men ook is in het lichaam, men heeft het hoofd boven zich. Die ene Heer die wij persoonlijk met volle toewijding zouden dienen, ongeacht wat anderen doen. Want wij meten ons niet aan anderen. Anderen zijn niet onze norm, onze mate, onze maatstaf. Dat is altijd Christus zelf. En die plaatst ons in een positie en naar hem zijn wij verantwoordelijk. Ik weet niet wat we nog meer hebben. De begrip leraar zijn, inderdaad, dat hebben wij. Dat was in Efeze 4, hè. Herders en leraars. Leraars, onderwijzers, dus in de praktijk. We hebben het begrip voorganger zijn. Hetgeen in nogal wat bijbelvertalingen vertaald wordt met leiding geven. In het Engels ook to lead. Het hele begrip leiderschap zult u trouwens in uw Statenvertaling niet vinden. Ik ben daar ook zeer gelukkig mee. Meneer Aantjes ook. Maar ja, dat is oude politiek, zal ik maar zeggen. Die zullen we niet uit de sloot halen. Maar ik heb hem horen zeggen kort geleden, ik heb een hekel aan het woord leiderschap. Maar hij was ooit leider van de eerste zelfs. Van het CDA. Ik kwam met de ARP en toen werd het CDA. Hij was de eerste partijleider. Dus ik heb een hekel aan dat woord leiderschap. Ik denk, nou ja, ben ik het toch met de man eens voor de gelegenheid. Het is niet de goede term. De term is die van voorganger zijn, dan wel vooraan gaan. Voor zover dat lijden is, oké, maar het is lijden in de zin van voorop gaan en daarmee de weg aangeven. Het is wat anders dan erboven staan en commanderen. Dat is het zeker niet. Het is wat de herder doet met de kudde schapen, dat weet u. Hij praat tegen ze onderweg, want die schapen kennen zijn stemmen, dat weet u. Dieren zijn er over het algemeen trouwens toch gevoelig voor. Ze kunnen heel goed geluiden onderscheiden, beter dan wij mensen meestal. Maar ze kennen die stem, dat geluid van die herder in het algemeen. En zij volgen hem, ze gaan waar hij gaat. Zingen ze dan ook in die schapen. Ik wil volgen zonder vragen waar mijn herder gaat of staat. Zodat u maar ziet dat je die dingen toch leert uit de zangbundel. Of dat goed is, dat weet je niet, maar je vindt ze in de Bijbel toch. Goed, dan heb je natuurlijk het begrip voorstander. Dat wil zeggen vooraan staan. Waarbij de gedachte is aan een opstelling. In de strategie, in de strijd, weet je wel. Want dat is begint met een opstelling van het leger. Er werd vroeger trouwens heel veel werk van gemaakt. Hè. Al die zogenaamde exercitie, dat was daarop gericht. Hè, dat het leger zich in een bepaalde manier, in een bepaalde vorm opstelde. U kunt dat terugvinden in de klassieke literatuur. Maar daar gaat het nou verder niet over. Maar sommigen staan dan vooraan. Dat is de gevaarlijke plek, overigens. Maar niettemin, dat is de plek. Als er gelopen wordt, heet het voorstander en anders heet het Als gelopen wordt, heet het voorganger en anders heet het voorstander. Wij hadden trouwens ook het woord voorbeeld. Dat lijkt me ook duidelijk. Dat is gewoon het woord typos, type. De voorganger, de opzinner, de herder, de oudste, is voorbeeld voor de gehele kudde. En daaraan verwant is natuurlijk ook het begrip navolgen. Zoek het maar eens. Ik heb er allemaal geen tijd voor om dat op te zoeken. Maar dat komt allemaal voor. De apostel zegt, wees mijn navolgers, broeders. Wees alle mijn navolgers, broeders. Wees alle mijn navolgers, gelijkerwijs ook. Ik ben van Christus, enzovoorts. Of Paulus zegt, ik zal u Timotheus zenden. Die zal u op de hoogte stellen van hoe het met mij gaat. En wat ik doe en hoe ik werk. En wat, opdat je mij kunt navolgen. Dan moet Timotheus komen vertellen hoe dat dan is. Enzovoorts. Er zit een boel aan vast. Er staat, zijt uw voorganger onderdanig aanschouwende de uitkomst en de wandeling. Daar heb je het hele verhaal ook. Namelijk, voorbeeld. En ik zal nou niet over mezelf praten, maar deze keer over mijn vader. Mijn vader heeft in het publiek menigmaal gezegd, diverse gelegenheden als evangelist, had ik het voorbeeld van, of nam ik een voorbeeld aan, Jan Kits, voor mij ome Jan, maar broeder Kits, senior zal ik maar zeggen. Hij zegt, en waar het ging om bijbelstudie, was mijn voorbeeld broeder Klaas Roosendaal. Hoe die dat deed. Want hoe doe je zoiets? Het staat niet in de Bijbel hoe je het doen moet. Hoe doe je het dan? Nou, neem je een voorbeeld. En ik vertel u niks nieuws, want ook hier buiten, zal ik maar zeggen, in de wereld gebeurt in hoge mate precies hetzelfde. Het grootste deel van de opvoeding van de jeugd vindt plaats niet door verbale instructie, door het woord namelijk, niet door dat je ze toespreekt als ouders of als leraars of iets dergelijks, maar ze nemen voorbeelden aan mensen. In sommige gevallen aan hun ouders. In andere gevallen is het beter dat ze een ander voorbeeld zoeken. Maar zo werkt het wel. De bekende idolen in het populaire spraakgebruik. Men spiegelt zich aan iemand anders. En zo werkt dat nou eenmaal. En zo doen kinderen dat. Ze kijken naar anderen en doen het na. Ze horen anderen praten en ze praten na. Enzovoorts. En je ziet anderen iets doen en je denkt, god, dat doen ze goed of dat is handig. En dan weet je meteen zelf hoe je het doen moet. Hoop je dan. En als de methode was die je niet aanspreekt, zal het ook een methode zijn die je zelf niet kunt navolgen. En in het algemeen geldt, als het een methode is die je aanspreekt, is het gewoonlijk zo dat het je aanspreekt omdat je zelf in staat bent om dat na te volgen. Dat is verwantschap dan. En dat is de hele goede manier. Zo werkt het in de natuur. Bij mens en dier overigens. Bij dieren net zo goed. Bij mens en dier. En onder gelovigen is het al niet anders. En wij allen zouden, nou ja, als voorbeeld moeten kunnen fungeren. Maar voor de oudsten wordt dat in het bijzonder gezegd. Zij zouden worden nagevolgd. En daarom is het ook van belang dat ze als zodanig zouden worden erkend. Goed, wat hadden we nog meer? Voorlopig niet, want ik denk dat het alweer hoog tijd is voor broeder Bos, die wij dan ook nu het woord geven.